Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Camping Zon en Zee in het Zeeuwse dorp Ierseke vangt sinds maart 85 Oekraïense vluchtelingen op. Waar in 2016 nog weerstand bestond tegen de komst van een AZC, werden deze Oekraïners met open armen ontvangen. Verslaggever Cezanne Moeleker bezocht de camping meermaals en zag hoe de komst de lokale gemeenschap veranderde.
Ierseke is een dorp met zo'n 7000 inwoners in de regio Zuid-Beveland in Zeeland. En de meeste Nederlanders zullen het kennen van de oesters en de mossels. En in de zomer trekt het aardig wat toeristen, vooral uit Duitsland en België. En in dat dorp ligt is één camping, camping Zon en Zee. En dat is op het eerste gezicht een hele gewone camping eigenlijk, met aangeharkte gazons, caravans, campers. Een receptie met een kantine, gedeelde douches, een hele grote trampoline. Maar als je daar wat langer rondloopt, dan hoor je niet alleen maar Vlaams en Duits. Maar ook Oekraïens. Dat komt doordat er sinds begin maart ook Oekraïense vluchtelingen op de camping verblijven. De laatste keer dat ik daar was, liep ik over de camping met Nelleke. Zij is vrijwilliger om de Oekraïners te helpen. En zij maakt deel uit van het animatieteam.
Ik wacht sowieso nog even op de vrouw met het kleine team.
Dat is een team dat elke woensdag in ieder geval activiteiten onderneemt met de Oekraïense vluchtelingen. En dat kan echt van alles zijn. Deze middag gingen ze samen naar het strand.
En nu wil ik pas er iets van, dan gaan we de rest verzamelen. Want meestal heb je ze hier verzameld. En dan ben je ze in 5 minuten allemaal weer kwijt.
Wat om te zorgen samen?
Ja, als je daar op de camping loopt, dan zijn er heel veel Oekraïense kinderen aan het rennen en aan het spelen. Aan het fietsen ook, dat hebben ze daar allemaal geleerd. De kinderen gaan ook al naar school. En waar ze ook een beetje Nederlands leren.
Hallo. Wat gaat het met je Nederlands?
Nederlands. De juf, de meester. Ja. Daya Swami.
Ik volg de camping sinds eind maart. En ik heb de plek leren kennen als ontzettend warm en gastvrij. Heel erg gedreven om de vluchtelingen te helpen. En je zou wel kunnen zeggen dat dat bijzonder is. Want net als op heel veel plekken in Nederland is het niet altijd vanzelfsprekend geweest dat vluchtelingen daar met open armen worden ontvangen.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar even om te beginnen, Cezanne, jij bent verslaggever op de Binnenlandredactie en hier op de Nieuwsdienst. Je vertelt hier over deze camping, Zon en Zee. Ja, wat is dat voor een plek? Van wie is deze plek?
De camping ligt eigenlijk vlak naast het centrum van het dorpje. Het ligt aan de dijk. En de eigenaar, Chris Sinke, die heeft me meegenomen naar die dijk.
Ja, we staan nu op Ierseke, boven op de dijk. En aan de ene kant hebben we de camping en achter ons hebben we ja, de mosselkotters en de oesterskotters.
Chris is de eigenaar van de camping samen met Stefan van der Linden. Zij wilden al langer samen een onderneming beginnen, maar dat liet op zich wachten omdat Chris ziek was. Hij is nierpatiënt en hij had een nierdonor nodig.
Ja, toen ben ik genezen en alles is aangeslagen. Het werkt als een tierenlier. Dus toen een maand of twee, drie na mijn operatie, toen dacht ik, weet je wat, ik zei Stefan is bij hem. Dus ik zei, Stefan, ik zei, nu heb ik er zin in, nu kunnen we eens wat leuks gaan doen. En echt twee dagen later belt me, joh, die zei Camping Zonnezee en Isis zit ik op. Ik zei, even kijken, nee.
En wanneer was dit? Wanneer namen ze die camping over?
November afgelopen jaar. Ze zagen het helemaal zitten, want ja, een camping, dachten ze, dat is toch een plek waar mensen al vrolijk aankomen omdat ze op vakantie gaan.
Voordat ze het wisten, hadden ze daar dus ineens heel veel Oekraïners op de camping zitten in plaats van toeristen. Hoe is dat zo gekomen? Dat was niet het aanvankelijke plan, denk ik.
Nee, absoluut niet. Nee, het plan was om de camping op te knappen en vanaf april een normaal zomerseizoen te draaien eigenlijk met horeca en campinggasten, toeristen. Maar in begin maart, toen de oorlog net was uitgebroken, nam een dominee uit Moldavië contact op met de camping. Zijn zoon woont in Goes en zo wist hij van het bestaan van de camping. Die dominee die vangt in zijn kerk Oekraïnse vluchtelingen op, maar die kerk die begon vol te raken. Dus hij was op zoek naar alternatieve opvanglocaties.
En twee dagen later bij anderen mijn fysiotherapeut. En die zei, joh, jullie hebben toch een camping? Ja, dat klopt. Die zei, nou, mijn vriend zijn vader is dominee en die vluchteling, kunnen jullie ze huisvesten? Ik zei, ja, is goed, kom maar.
Het enige probleem was dat er vrijwel nog niks stond. Er was een grasveld waar nu inmiddels 10 staakcaravans staan, waar de riolering is aangelegd, water, licht. Maar dat moest toen in één keer heel snel gebeuren.
En hoeveel mensen verblijven daar? Hoeveel Oekraïners zitten daar?
Inmiddels zijn het er 85.
Zitten er dan ook nog andere gewone toeristen of campinggasten
ja,
daar?
Ja, zeker. Die zijn er. Dat zijn er wel een stuk minder dan de Oekraïners. Maar deze camping bestaat al heel erg lang. En de vaste campinggasten die ik heb gesproken, die zeggen wel dat ze, die zeggen dat ze het heel mooi vinden wat er gebeurt met de Oekraïners. Wat de camping allemaal voor hen probeert te doen, maar dat ze zichzelf ook wel een beetje in de steek gelaten voelen.
Dus dat zorgt nog wel een beetje voor spanning ook onderling.
Ja, dat zeker. En dat zit hem ook vooral in dat die mensen die zeggen dat ze echt zijn vastgeroest aan die plek, ze komen daar al zo lang, ze brengen daar een heel groot deel van het jaar door. En ze zijn eigenlijk bang dat de camping uiteindelijk volledig een vluchtelingenopvang wordt en niet meer een plek voor gasten zoals zij. En die onduidelijkheid, dat maakt ze vooral heel erg onzeker hoe lang ze daar nog kunnen blijven.
Sinsin, het lijkt me op het oog ook een behoorlijke onderneming. Hè? Je hebt een camping en ineens zeg je, we gaan heel veel vluchtelingen opvangen. Dat zijn ook mensen die behoorlijke achtergrond met zich meebrengen, waarvan de toekomst ongewis is. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Wat zijn ze gaan doen om dit mogelijk te maken?
Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze wisten dat die vluchtelingen zouden komen, hebben ze een Facebookgroep gemaakt en daarin aangekondigd dat er Oekraïense vluchtelingen zouden komen. En er zijn echt ongelooflijk veel vrijwilligers op afgekomen. In totaal zijn het er 70. En eigenlijk was het, alle hulp is welkom en je mag zelf kiezen wat je doet. En zo zijn er verschillende vrijwilligersgroepen ontstaan.
De een die deed de voeding, de ander deed de kledingcontainer. We hadden een schoonmaakploeg, we hadden een entertainmentploeg, we hadden een geestelijke ploeg, we hadden een ploeg die had transportregel.
Dus ze doen het zeker niet alleen, Chris en Stefan. En daarnaast zijn ze ook geld gaan ophalen. Ze hebben een crowdfundingactie opgezet en een stichting opgericht. En zo hebben ze dus ook de eerste caravans kunnen betalen.
Maar dat is met geld uit de gemeenschap, hè? Want ik zou denken van, is er niet ook overheidssteun voor dit zo'n particulier opvanginitiatief? Ik bedoel, de overheid die organiseert ook opvang in AZC's bijvoorbeeld of op andere plekken. Maken de eigenaren van deze camping daar dan ook aanspraak op?
Nou, dat hebben ze eigenlijk vanaf het begin wel geprobeerd. En inmiddels hebben ze de officiële titel gemeentelijke opvanglocatie. Wat ook betekent dat ze dus financiële steun krijgen vanuit de gemeente. Maar dat heeft best wel lang geduurd. En daar is ook wel veel onzekerheid over geweest. Want ja, voor een groot deel hebben ze dus de opvang van de vluchtelingen bekostigd vanuit de stichting. Maar ook deels uit eigen zak. En een camping die pas net bestaat en nog geen buffer heeft kunnen opbouwen met eerdere zomerseizoenen. Ja, was het toch financieel ook best wel spannend.
Ja, want dit zijn dus twee mensen die beginnen een onderneming. Die willen daar, neem ik aan, ook geld mee verdienen. Dus zoals het meestal gaat als je een bedrijf start of een onderneming. En ineens moeten ze misschien wel geld toeleggen. Levert dat nog een soort spanning op?
Nou, hoe ik het heb gezien is, daar werd bijna niet eens over nagedacht. Zo graag wilden ze die mensen helpen. Het was natuurlijk heel vervelend. En ook dat er zo lang onduidelijkheid was vanuit de gemeente. Maar er was in ieder geval bij Chris en Stefan geen twijfel over dat ze zo lang als kon hiermee door zouden gaan.
En hoe reageert de gemeenschap? Je vertelt, het is een kleine gemeenschap, een paar omliggende dorpen in Zeeland. En ineens zijn daar 85 Oekraïners die daar in ieder geval voorlopig verblijven. Ja, wat doet dat met zo'n kleine gemeenschap?
Nou ja, Ierseke is dus een heel gelovig dorp. Het is ook een stukje van de Bijbelbelt. Er zijn 5 verschillende kerken die in principe behoorlijk op elkaar lijken, maar toch... vinden veel mensen het heel fijn dat er 5 verschillende kerken zijn. En nou ja, ik heb daar op de camping ook dominee Tim Schakel ontmoet. Hij is van de Vrije Evangelische Gemeente Ierseke. Over het algemeen legde hij mij uit dat door die verzuiling dus ook wel... dat mensen soms wel een beetje gescheiden van elkaar leven.
Ik bedoel niet te zeggen dat er haat en nijd is over en weer. Zeker niet. Mensen groeten elkaar ook vriendelijk. Ja. Ook als ze van verschillende kerken zijn. Maar de verzuiling binnen vooral de bevindelijk gereformeerde gezinten hier in Ierseke, die zorgt er wel voor dat je toch soms wel wat gescheiden van elkaar leeft.
Ja, want 5 kerken in een klein dorp, dat is best wel veel. Verschillen ze dan ook heel erg van elkaar?
Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Die verschillen die zitten vooral in uiterlijkheden. En wat je bijvoorbeeld in de ene kerk ziet is dat de vrouwen een rok en een hoed dragen en in de andere kerk niet. Maar wat heel bijzonder is dat eigenlijk alle verschillen die er dan zijn, dat die vervagen doordat vrijwilligers van alle verschillende kerken samenwerken op de camping. En wat ik heel veel hoor is dat de camping een soort neutraal terrein is waarin niemand eigenlijk meer aan elkaar vraagt wie bij welke kerk zit. Dat ziet dominee Tim Schakel ook.
Dat is dus het bijzondere aan deze situatie met die vluchtelingenproblematiek. Dat een stukje van die verzuiling een beetje doorbroken wordt.
En leidt dat dan ook nog wel een beetje tot een soort strijd? Dat ze proberen mensen uit die vluchtelingengroep hun eigen kerk binnen te halen bijvoorbeeld?
Nee, dat is dus ook heel verrassend eigenlijk. Dat vertelde ook de dominee met wie ik heb gesproken... Die zei, ja, ik was er in eerste instantie wel een beetje bang voor. Maar de kerken die werken ook samen in een vrijwilligersgroep op de camping. En daarin is eigenlijk besloten dat ze in principe alle vluchtelingen verwijzen naar de kerkdienst van Tim Schakel in de Vrije Evangelische Gemeente. Want daar is een tolk die de preek van de dominee live vertaalt.
Dus die hebben we nu elke zondagochtend in onze dienst. Die vertaalt in een Zoom-meeting. En de mensen die dus hier komen, vanuit de camping, maar ook vanuit het dorp wonen ook nog Oekraïners. Mm-hmm. Die loggen met hun smartphone in de dienst, in die Zoom-verbinding. Ja. En die kunnen dan met hun oortjes de hele dienst volgen eigenlijk in het Oekraïens.
Hey, en Cézanne, eerder vertel jij dat het niet alleen maar vanzelfsprekend is dat mensen zo gastvrij zijn en zo behulpzaam zijn eigenlijk. Wat is het verhaal achter dat het eerder niet zo was?
Nou, in 2016 zijn ChristenUnie-raadslid Andries Jumelet en zijn vrouw Anneke een handtekeningenactie begonnen. Om in een leegstaand pand Syrische vluchtelingen op te vangen. En als reactie daarop is hun huis bekogeld met zwaar vuurwerk en eieren.
Dag dames en heren. ChristenUnie-raadslid Andries Jumelet uit Ierseke en zijn vrouw Anneke hebben aangifte gedaan van besmeuring van hun huis.
Anneke en Andries Jumelet wisten meteen waarom ze het doelwit waren. Een briefje in de bus bevestigde hun vermoeden.
Ierseke zegt nee tegen AZC. Deze keer zijn het nog eieren. Stop met handtekeningenacties.
En heeft het ook gevolgen gehad? Is dat AZC er daarom ook niet gekomen?
Het is er niet gekomen.
En nu? Nu zijn er dus twee mannen die opvang organiseren op een camping. Hebben zij ook dit soort weerstand ervaren?
Nee, integendeel. Eigenlijk vanaf het moment dat zij bekend maakten dat ze Oekraïners gingen opvangen, stonden de mensen in de rij om te helpen.
Wat je nu vertelt, dat is helemaal niet alleen maar voorbehouden aan Ierseke. Want het zie je natuurlijk op veel meer plekken dat er veel weerstand was tegen vooral opvang van bijvoorbeeld Syrische en Afghaanse vluchtelingen in de migratiecrisis van 2015-16. En dat de Oekraïense vluchtelingen op een veel warmer onthaal kunnen rekenen. En ook heel andere en soepelere regels, overigens, door Nederland. Maar waar komt dat vandaan, denk jij? Wat is jouw inschatting?
Nou, verklaringen die ik in Ierseke heb gehoord zijn toch, het zijn vooral vrouwen en kinderen. Het feit dat de mannen over het algemeen achterblijven om het land te verdedigen, dat wekt veel sympathie. De oorlog voelt dichterbij, qua afstand, maar het zijn natuurlijk ook, wordt dan gezegd, mensen die op ons lijken.
En wat vinden de Oekraïners zelf? Ze hebben moeten vluchten voor een oorlog, maar is dit een plek waar ze zich prettig voelen?
Ja, ze zeggen ontzettend dankbaar te zijn voor de plek die ze hebben gekregen. En dat ze nooit hadden verwacht dat ze zo met open armen ontvangen zouden worden. En ieder gezin heeft zijn eigen staarcaravan. Dus ze zeggen ook, we hebben veel privacy, dat is heel erg prettig. Maar daarnaast trekken ze ook heel veel met elkaar op. Dus ze helpen elkaar en ze zorgen ook voor elkaar. En ze noemen het zelf ook wel een klein Oekraïns dorp. Maar ook de campingvrijwilligers, die noemen ze ook hun familie.
Hey, en hoe moet dit dan nu verder? Want het is nu prettig lenteweer. Ze zitten daar in staakcaravans. Is dit een plek waar ze tijdelijk blijven en straks naar een andere opvang zullen moeten? Of kunnen ze wel even voort hier?
Nou, de camping mag een vluchtelingenopvanglocatie zijn tot en met 31 december dit jaar. En daarna is het wel de bedoeling dat de vluchtelingen naar een andere opvanglocatie gaan. En dat is eigenlijk vooral vanwege die winter die er inderdaad aan zit te komen. En dat zo'n caravan moeilijk te verwarmen is in de winter. Dus de gemeente die heeft gezegd dat ze in de tussentijd gaan zorgen voor een andere opvanglocatie. Waar de vluchtelingen dan vanaf dan naartoe kunnen. En Christy zegt eigenlijk, ik hoop vooral dat ze vanaf volgend jaar weer terug kunnen naar Oekraïne.
Maar ja, dat zal de tijd leren, want die oorlog denk ik niet al voorbij is eind van het jaar.
Dankjewel, Cézanne.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Alegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk en Stef Visjager. Dit was Vandaag. Morgen weer.